De laatste gemeente aan wie Johannes een brief schrijft, de zevende gemeente, gemeente van Laodicea. En uit die gemeente, of van die gemeente wordt wel verteld dat dat, als je het in een tijdsperiode zet, er zijn zeven brieven geschreven aan de verschillende gemeentes. En Laodicea is de laatste, zou dan ook slaan op de tijd vlak voor de wederkomst. Dus het heeft betrekking op denk ik, de tijd waarin we leven, als we dat om ons heen zien. En wat ook opvallend is, volgens veel uitleggers, is dat de brief aan de gemeente Laodicea iets anders in elkaar steekt dan de andere brieven. De meeste brieven zijn aan de gemeente als geheel geschreven, maar Laodicea heeft de Heer aandacht voor de enkeling. De tekst, ik sta aan de deur en ik klop, hè, en die iemand, één iemand, naar mijn stem hoort. En het was bijzonder dat ik daarover zou gaan spreken, want tot onze verbazing, de Noordermannen, dat is een club mannen, als die in januari van de drie noordelijke provincies bij elkaar komen, nou dan heb je bijna 500 man bij elkaar te zingen, en dat klinkt altijd heel mooi. En je hebt in Friesland zo'n 11 plaatsen waar mannen één keer in de maand bij elkaar komen om met elkaar Gods woord te overdenken, met elkaar te zingen en ook gewoon gezellig met elkaar te hebben. En dan meestal praat je ook over mannen dingen gewoon. Nou, niet dat dat nou zo bijzonder is, maar oké, dat zijn Noordermannen. En de club in Leeuwarden komen meestal een man of 20, ook niet heel veel. Maar tot ieders verbazing waren er die avond maar 9. Dat was een hele kleine club. En ja, ik ben dan zo dat ik denk van ja, er is bekendgemaakt dat ik zou spreken, is dat het nou? Maar ik werd gerustgesteld door een paar afbellers die sowieso al niet konden. En ook de mannen die er waren, zeiden nee, daar zit het niet in. Verschillenden hebben ook niks van zich laten horen. Maar het is verbazend, je bespreekt een brief aan een gemeente in de eindtijd, waarin het aantal misschien kleiner wordt. En dan heb je een avond waar ook maar de helft van de aanwezigen is die er anders wel zijn. Maar ik vond het wel leuk dat ik terugkreeg van je hebt ons wel aan denken gezet met wat ik zei. Met wat ik mocht zeggen en naar voren brengen. En het is, ik heb toen de spreekbeurt begon ook gezegd van ja, wat ik voorbereid heb is nogal een harde boodschap. Het is wel heel erg, het is nogal scherp. Maar we moeten niet vergeten dat het uit Gods woord komt en dat Gods woord met liefde geschreven is. Want God wil ons allemaal tot zich trekken. Hij wil ook dat niemand achterblijft. Maar hij zegt het wel waar het op staat. En daarom voelde ik ook vrij om gewoon die spreekbeurt te houden. Want het thema van de Noordermannen dit jaar, dit seizoen, is met hart en ziel. En met hart en ziel heb ik van gemaakt graag of niet. Je kent die uitdrukking wel als iemand, als je vraagt of je wat voor iemand wil doen, dat hij dan ook zegt van graag of niet. Als je het niet graag wil doen, doe dan maar niet. En zo is het ook met het dienen van de Heer, graag of niet. Maar het thema met hart en ziel, hè, dat je dus met heel je hart en ziel de Heere God lief hebt, dat wordt in het Eerste Testament al genoemd. In 2 Kronieken en in Jeremia. Maar ook in het Nieuwe Testament. Dat we de Heere God lief moeten hebben. Met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Dus met alles wat inner is, in ons is. En dan denken we aan de mensen die dat moeten doen. Maar God heeft ook, ook dat hij dat zegt tegen het Joodse volk. Dat hij hen met hart en ziel wil dienen. En graag, gezien de tijd waarin we leven en gezien de vlaggen die buiten hangen, wil ik met jullie lezen eerst een stukje uit Jeremia 32, vanaf vers 37. En daarna ga ik verder met de gemeente in Laodicea. Maar ik vond het zo mooi dat ook daar beschreven staat dat God met hart en ziel bezig is. Jesaja Jeremia 32 vanaf vers 37 tot 41. Ik lees uit de Herziende Statenvertaling. Zie, ik ga hen, het Joodse volk, de Joden, bijeenbrengen uit al de landen waarheen ik hen in mijn toorn, in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben. En ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. Ik zal hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen ik hen in mijn toorn en in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben. In de tijd van Jeremia was dat nog niet zo. Het Joodse volk was voornamelijk in Israël gesitueerd. Maar toen was al bij God bekend, ja, bij God is alles al bekend, maar toen had God het al gemeld dat zij over alle landen verspreid zouden worden. En het tweede gedeelte van het vers, en ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. God zal het Joodse volk terugbrengen naar deze plaats, naar Israël. Onbezorgd wonen, nou, je hoeft de krant maar open te slaan en daar is nog totaal geen sprake van. Maar het is wel een belofte die hier al in de Bijbel staat, dat ook het Joodse volk onbezorgd zal wonen. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede en hun kinderen na hen. Nou, als je nu het nieuws volgt in Israël zelf, dan is er nog, op sommige momenten is er grote eenheid, als er groot verdriet is vanwege de gijzelaars die omgekomen zijn. Maar heb je het over de politiek in Israël, dan staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Lees de stukjes in het Fries Dagblad maar van Bert de Bruin, ik noem maar iemand. Dan zie je dat hij er heel anders over nadenkt dan bijvoorbeeld Netanyahu. En dat, ja, ze bestrijden elkaar heel fel, vind ik altijd, als ik dat hoor, hoe zij tegen elkaar tekeer gaan. Terwijl ze één volk zijn, zie je dat de meningen verschrikkelijk verdeeld zijn in Israël. Maar God zal hen één hart en één weg geven. In vers 40, ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij van achteren hen niet zal afwenden, opdat ik hun goed doe. En ik zal mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van mij afwijken. Nu doen ze dat nog wel. Er zijn veel Joden die gewoon niks met het geloof hebben, niks met God hebben, de Bijbel, hun Torah, vrijwel nooit openslaan, wel nog meefeesten als er wat te vieren is, maar verder niet laten blijken dat zij een aanhanger zijn van God, of dat ze de Heer Jezus kennen. Uitzonderingen daar gelaten, want we zien ook dat de Messias blijdende Joden toenemen, ook in Israël, die groeien, die gemeentes. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat zij niet van mij afwijken. Het zal niet meer gebeuren. En een eeuwig verbond. Dat wil zeggen, als het in de tijd van het Oude Testament dit gezegd wordt, ik zal hun een eeuwig verbond geven, dat God het volk niet loslaat. Dat is echt een tekst tegen de vervangingstheologie. Want er zijn nog veel kerken en christenen die denken dat het Joodse volk geen functie meer heeft in de Bijbel. Maar God, wat God hier zegt, dat is waarheid. En dan vers 41, ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. En ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel mijn hart en heel mijn ziel. God doet dat met liefde. God zet zich totaal in voor dat volk. En wij gaan verder nu met de gemeente in Laodicea. Het is geschreven in Openbaringen, of daar staat het, de brief gedicteerd als het ware, want Openbaringen, weten we, het staat dan boven Openbaringen, het boek van Johannes. Ja, het is een boek van Johannes, maar de Openbaring komt van de Heer Jezus zelf, de ware en getrouwe getuige. En we lezen in dat gedeelte, we gaan het zo ook lezen in Openbaringen 3 vanaf vers 14, dat de Heer Jezus het heeft over warm of koud. Dan wil ik eerst graag even uitleggen, als iemand zegt van iemand anders, nou die wordt er nog warm, nog koud van, wat gebeurt er dan? Als iemand iets krijgt te horen en hij wordt er warm, nog koud van. Ja, onverschillig. Dan raakt het hem niet. En dat is wat de Heer Jezus zo'n hekel aan heeft. Want dat staat heel duidelijk in Openbaringen 3. Terwijl een goede. Openbaringen 3 vanaf vers 14. Laten we dat met elkaar lezen. Staat boven de zevende brief aan Laodicea. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht. En bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. En dat is mijn gebed ook voor deze morgen. Dat de Heilige Geest ieder van ons mag aanraken en ons iets mag leren wat we uit dit gedeelte mogen halen. Want zoals we net al zeiden, warm of koud, raakt het je? Of doet het je niks? En ik had me al voorgesteld, ik zet hier een beker kokend heet water en een beker steenkoud water. En het zit gewoon naast elkaar, in deze ruimte. En wat gebeurt er als we een tijdje wachten met dat water? Eerst kun je de vinger er nog niet in steken omdat het gewoon te heet is. Maar na verloop van tijd wordt het lauwe water, het hete water wordt lauw, maar het koude water, de extra koud, wordt ook lauw. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Het water past zich aan zijn omgeving. En dat is wat God niet wil, dat we ons aanpassen aan onze omgeving. Maar dat we ervoor kiezen om door hem geraakt te worden. Want, zegt de Heer Jezus, als je lauw bent, dan spuug ik je uit. Ik vind dat heel grof. Tenminste, het komt een beetje scherp over. Maar het geeft wel heel duidelijk waar het om slaat. Dat we geraakt worden door hem. Dat we iets voor hem voelen. En ik heb dat vrijdag ook gezegd. Van in wezen, hè, dat als de Heer Jezus het lauwe water uitspuugt, kun je zeggen, lauwe christenen bestaan niet voor hem. Misschien een krasse uitspraak, maar lauwe christenen bestaan niet. En we hebben in Openbaringen 20e vers van hoofdstuk 3 ook gelezen van ik sta aan de deur. Hij mag bij ons binnenkomen en elke kamer bekijken. Dat is wat hij ook graag wil. En durf je dat? Durf je elke kamer, elke deur van je geestelijk huis open te doen en zeggen, Heer Jezus, kom maar binnen. Wees u maar de baas over mijn leven. Want als je dat niet doet, dan blijft de boze ook macht op je hebben, over je hebben. Ik gebruikte het voorbeeld wat ik ooit een keer gelezen had in een blad van Tot Heil des Volks. Het is een vereniging die in Amsterdam werkt onder drugsverslaafden, onder prostituees, maar ook met name mannen die aan porno verslaafd zijn. En er was een man, een therapeut, die onder hen werkte. Best wel zwaar werk, want dat is niet zomaar om van een verslaving af te komen. Maar het was hem opgevallen dat sommige mensen niet van hun verslaving afkwamen. Wat ze ook baden, hoe ze ook voor bevrijding of wat ook maar baden, die mannen of vrouwen kwamen niet los. En wat bleek nou? Ze hadden zich nooit echt bekeerd. Ze hebben Jezus niet Heer laten zijn over hun leven. Over dat ene kamertje waar ze zo graag naar naartoe gingen. Want het is echt, Jezus moet alles voor je betekenen en anders kun je het wel vergeten. Ik werd er ook door getroffen in een interview met Gor Katsikian. Kennen jullie die? Gor Katsikian, ja? Vooral beroemd geworden in de coronatijd als spoedeisende hulparts. Hij spreekt ook wel bij evenementen. En er stond een interview in de EO-gids afgelopen week. En het ging ook over het werk in de zorg, dat het best wel altijd zwaar kan zijn. Ik heb zelf ook in de zorg mogen werken. En hij zei ook terecht van, als je dat niet met bezieling doet, dan hou je het niet vol. Want ook de zorg kent zijn problemen. Er wordt zo heel veel inzet van je verwacht. Maar ook dat je soms, niet allemaal hoor, maar je hebt soms met mensen te maken die wat anders in het leven staan. Die vanwege hun achtergrond best wel moeilijk zijn in de omgang. Gewoon omdat ze dat niet van huis uit hebben meegekregen. Kunnen ze soms heel grof uit de hoek komen en kunnen ze op hun strepen staan. En sommigen die kunnen het bloed onder je nagels vandaan halen zonder dat ze dat echt willen. Hè? Het is echt een gevolg van een psychische stoornis dat mensen de neiging hebben om anderen te manipuleren. Dat was hun manier van overleven. En natuurlijk probeer je hen op andere gedachten te brengen en probeer je met hen in gesprek te komen. Maar het gebeurt ook vaak dat ze je afwijzen, dat ze niks van je moeten hebben. En dan toch een soort behandelrelatie te kunnen ondergaan, daar heb je een bezieling voor nodig, zoals Gor Katsikian dat zei. Anders hou je het niet vol. En ik heb ook het voorbeeld aangehaald van de vervolgde christenen. In de ruimte naast hangt de kaart van alle landen waar christenen op het heftigst vervolgd worden. En waar het hun ook wat kost om Jezus te volgen. En als zij een samenkomst bezoeken, in het geheim vaak, dan moeten ze er wat voor over hebben. Dan is het niet zo van, zal ik vanmorgen wel of niet. Nee, dan verlangen ze er naartoe om andere christenen te ontmoeten. En als ze dan in een kleine ruimte bij elkaar zijn, dan gaan ze niet op de achterste rij zitten en dan gaan ze lekker achterover hangen en kijken wat er vanmorgen gebeurt. Nee, daar wil iedereen vooraan zitten, want ze willen niks missen wat daar gezegd wordt. Ik heb ook een keer een filmpje gezien van van iemand die in Noord-Korea in het geheim gedoopt werd. Dat filmpje is op een USB-stick het land uitgesmokkeld. Maar je proefde daar de spanning, maar ook de trouw van degene die zich liet dopen, dat als hij wist, ik ga er onder water en het wordt bekend, dan kan mij dat mijn leven kosten. Of ik word overgebracht naar een werkkamp of een concentratiekamp. Want in dat land is het zo dat je niemand anders mag dienen dan de regeringsleiders. En als je voor Jezus kiest, dan kies je om Jezus te dienen. En dan vraag ik me wel eens af wat wij in het Vrije Westen moeten opgeven. Wij hebben wel met een ander soort vervolging te maken. Als wij de tv aanzetten of internet of zo, we worden zo vaak afgeleid dat steeds wordt van ons westerse christenen ook verwacht dat we een keuze maken, een keuze voor de Heer. En dat we niet meegaan in wat de wereld allemaal biedt. He, en dat kan ook inhouden dat je leven, als je de Heer Jezus wilt volgen, anders gaat lopen dan je had verwacht. Maar wat afgelopen week ook in de kranten stond, is dat er toch weer kerken zijn die heel veel ruimte geven over andere manieren van leven dan volgens mij met Gods woord in overeenstemming is. Want als je de vervolgde christenen hun verhalen leest, dan zijn ze bijvoorbeeld net getrouwd of ze zullen gaan trouwen. Maar dan komen ze voor hun geloof uit. En dan hebben ze de keuze van, of je verloochent de Heer, je zegt er gewoon dat het niks voor jou betekent. En dan mag je gewoon weer naar huis. Dan kun je misschien gaan trouwen, kinderen krijgen. Of, als je dat niet doet, word je in de gevangenis gezet. En dan maak je op dat moment ook een keuze voor de Heer. En niet voor je misschien aanstaande vriend of vriendin. Of voor het krijgen van kinderen. Dus ik vind het zo bijzonder dat zij gewoon dan die keuze maken. We hebben hier ook in de ruimte hiernaast in het verleden vaak elk jaar een aantal jaren een nacht van gebed gehad voor de vervolgde christenen. Dat begon 's avonds om 9:00 en dat duurde echt tot de volgende ochtend 6:00. En weet je wie het meest volhielden? Dat waren de oude zusters in deze gemeente. Zuster Geertsma en zuster Antje. Die hielden gewoon vol. En ik kon ook volhouden, maar dan moet ik zeggen, ik had het gemak dat ik het gewend was vanwege mijn werk in de verpleging. Dat ik wel wist wat een nachtdienst met je doet. Het is niet altijd even makkelijk hoor. Maar dan was je zo'n hele nacht bezig, wel met pauzes hoor. En ook voor de inwendige mensen was er altijd wel een zuster die daarvoor zorgde met soep en broodjes. Dus we overleefden het heus wel. Maar we werden de hele nacht bepaald bij vervolgde christenen in alle landen van deze wereld. En als je daar dan voor bad, ja, dan werd je bijna trots op hun. Dat zij dat zo volhielden. Zo mooi dat zij gewoon de daad bij het woord voerden en ja, hun leven liep anders dan verwacht. En dat is daar niet een sfeer van alles moet kunnen. Nee, het kan bijvoorbeeld best zijn dat sommige mensen ervoor moeten kiezen. Of vermoeden, het is God die dat met de geest in iemand moet laten werken. Dat kan een ander niet voor je uitmaken. Nadat je bijvoorbeeld de rest van je leven single blijft. Maar volgen is niet gemakkelijk. Hier niet, over de hele wereld niet. Het lijkt vaak wel zo dat wij hier in het Westen gemakkelijk hebben en dat we hier in vrijheid kunnen samenkomen en gewoon heerlijk God lof kunnen zingen. Maar het is echt heel bijzonder. Dat is een uitzondering dat we hier zo'n vrijheid hebben. Maar wat ik zei, volgen van de Heer Jezus is niet altijd even makkelijk. En de Heer Jezus zegt het ook. Ieder die ik lief heb, die wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Maar je kunt die keuze maken. Ieder mens. Er hoeft niemand te zeggen van, ik kan het niet, ik lukt niet. Want God heeft het in de mens gelegd dat hij daarover mag heersen. En dat lezen we heel duidelijk in Genesis 4 al, vers 6 en 7. Laat het maar even met elkaar lezen voor de duidelijkheid. Want dan zegt de Heer tegen Kaïn. Kaïn die is ontzettend kwaad op zijn broer, hè. Abel. Het offer van Abel wordt wel geaanvaard, maar het van Kaïn niet. En het kwaad is nog niet geschied hoor, op dat moment, als we dit lezen, dat Kaïn Abel gedood heeft. Nee, God gaat met Kaïn in gesprek. En dan lezen we vers 6 en 7. En de Heer zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? God zag het wel dat hij zo boos was. En dan in vers 7, is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen. Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. En naar u gaat zijn begeerte uit, hè, de zonde. Die wil overheersen. Maar God zegt, u moet over hem heersen. Over die zonde, dan moet je. En dat is een opdracht voor ons. En dat God het hier zegt, van, is hetzelfde als een coach die een sporter wil aanmoedigen om nog iets harder te lopen. Van, je kunt het. En zo zegt God het ook tegen Kain, je kunt het. Maar Kain liet helaas zijn hoofd hangen en ja, maakte zijn broer dood in zijn woede. Het verhaal staat verder ook in de Bijbel. Maar een keuze kun je maken en dat moet je doen met je wil. En als God, als de Heer Jezus ons uitnodigt om de deur te openen, in vers 20, dan spreekt de Heer de enkeling aan. Maar hij dringt zich niet op. Wat dat betreft zeggen ze wel, Jezus is een gentleman. Hij laat echt de keuze aan degene die de stem van de Heer hoort. Die op de deur Jezus klopt. En sommige mensen horen dat op zo'n moment bijna fysiek. Van, hé, ik moet de Heer binnenlaten. Maar het kan ook gewoon een indruk zijn die de Heer in je gedachten brengt. Van, je moet voor mij kiezen. Of vraag mij in jouw leven te komen. Want dat mocht ik op 16-jarige leeftijd al doen. Bij mij staat er in het Bijbeltje wat ik ooit gekregen heb toen ik 12 jaar oud was, de datum 30-11-69. Dus ooit werd ik daartoe aangemoedigd om gewoon een datum bij die tekst te zetten. Dan weet je dat je echt die stap gedaan hebt om de Heer Jezus te volgen. Dat je hem in je leven vraagt. En dan merk je in de loop van je leven hoeveel hij voor jou betekent. Want God van harte dienen houdt in dat je je laat raken. En dat je de Heer Jezus lief hebt. En er is een methode om hem steeds meer lief te krijgen. Hoe krijg je iemand lief? We kennen de tekst, gewoon een spreekwoord, onbekend maakt onbemind. Maar hoe meer je van de Heer leert, hoe meer je ook leest uit de Bijbel en samenkomsten opzoekt waar hij centraal staat, dan krijg je de Heer steeds liever en liever. En ik heb het gevoel dat ik nog maar aan het beginpunt sta, zeg maar. En soms moet ik de onverschilligheid in mijn eigen hart ook veroordelen. Want ook in mijn hart leeft onverschilligheid, leeft gemakzucht, leeft, nou ja, vul maar in. Maar het thema van de Noordermannen, daar eindigt dan mee, omdat het voor de Noordermannen gezegd was, maar dat mogen wij ook doen. Dat is Josia, die zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Josia geeft dan het volk Israël ook een keuze. Maar hij zegt ook wat zijn keuze is. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En wij zullen. Graag of niet. En dan geeft God blijdschap. En dan kunnen we het volhouden. Maar als we dat niet goed voor ogen hebben, dan hoeft er maar iets te gebeuren. Of denk, nou, ik voel me vandaag niet zo lekker. Ik laat de Bijbel maar even dicht. Of het is zondagmorgen, maar het bed ligt ook wel lekker. Ik ga niet. Maar je hebt het zo nodig. We hebben elkaar nodig. Ook als gemeente. Tot zover. Amen. Misschien mogen we nog met elkaar bidden. Heer Jezus, we mochten het hebben over wat u ooit in een brief hebt laten opschrijven. Dat wij in ons leven als het ware een huis is met een deur. En dat u daar binnen wilt komen. Heer Jezus, we nodigen u uit. We verlangen ernaar om bij u te zijn, dat u bij ons komt en dat we samen met u de maaltijd mogen gebruiken. En heerlijk, Heer, wat een heerlijk vooruitzicht hebben wij, dat we dat straks in volmaaktheid mogen doen. En dat we dan van u mogen genieten. En we weten ook, Heer, dat u van uw kinderen geniet. En dat u, Vader in de hemel, uw volk, waar wij ook bij mogen horen, van harte en ziel liefhebt. O Heer Jezus, wil u bidden dat we de komende tijd dicht bij u mogen blijven leven. Uw stem mogen verstaan, steeds beter. En dat u een steeds grotere plek in ons leven krijgt, Heer. Opdat u geëerd wordt, u groot gemaakt. En wat de gevolgen zijn, u kent het, u weet het. U weet wat er voor consequenties dat zou kunnen hebben. Maar we mogen op u blijven vertrouwen, want u gaat met ons mee. En u geeft ons blijdschap en u geeft ons de kracht om vol te houden. U heeft ons de kracht gegeven ook om de zonde te beheersen. Wilt u ons helpen, Heer, om steeds nee te zeggen op de momenten, Heer, dat we aangevallen worden. Om steeds nee te zeggen wanneer de duivel denkt dat hij de overhand zal hebben. Maar dat heeft hij niet, want dan mogen we pleiten op het bloed van de Heer Jezus, waardoor de Heer Jezus de duivel overwonnen heeft. O Heer Jezus, we danken u, Heer, dat we de overwinnaar volgen. Dat we u mogen dienen en u mogen grootmaken in ons leven. Heer, wilt u ons daarbij helpen en ons volmaken met uw Heilige Geest. En dat vragen wij ook in uw machtige naam. Amen.